Wij beginnen deze dienst met het zingen van vers 4 van Psalm 17. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 4, zingen wij.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal u worden voorgelezen, Johannes 17. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij noemden u Johannes 17, de 12 artikelen en Psalm 143, vers 10.
Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en omdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 17, de versen 11 tot en met 16, zoals u dat zojuist is voorgelezen. Dus de versen 11 tot en met 16 van Johannes 17. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn hulp over de prediking en het luisteren af te smeken. Dienend spaarde God in de hemel, zo mochten we dan een stil getuige zijn van het bidden van u, o Heere Jezus Christus, als die grote biddende en dankende hoge priester in de hemel. Wat een verwaardiging, wat moet dat ook een teer moment zijn geweest voor de discipelen, toen zij het zagen dat u, o Heere Jezus, uw hoofd opheft naar de hemel, naar uw Vader, en begon te spreken met uw Vader, zo teer, zo innig. En dat u ons dat gebed hebt overgeleverd. En in dat gebed staan toch zoveel rijke dingen. En geef, Heere, dat wij daar ook onze aandacht aan zullen geven. En daartoe hebben we ook de werking van de Heilige Geest nodig, allereerst als uw knecht, om dat op een rechte wijze uit te leggen, maar ook ons als hoorders, opdat wij er ook in meegenomen zouden mogen worden. Ja, Heere Jezus, bid ook voor ons, bid ook voor mij, dat dat dan ook heel persoonlijk zou mogen zijn, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar u schenkt dan ook een tegenpand in het hart van al Gods kinderen, namelijk de Heilige Geest. En die Geest die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen in het hart van Gods kinderen, omdat zij niet weten te bidden gelijk het behoort. En Heere, dan mogen we toch geloven dat die Geest de raad Gods kent. En wij zijn geroepen om die raad van u uit te dienen. Welke weg u ook gaat met ons persoonlijk, soms een hele moeilijke, onbegrijpelijke weg. Een weg in het donker, een weg soms over een heuvel moeilijkheid heen, door een dal van aanvechtingen en van strijd. Maar geef, Heere, dat we op de smalle weg mogen zijn. En als we nog niet op die smalle weg zijn, nog niet door de enge poort naar binnen zijn getreden, dan roept u het ons toe, gaat in door de enge poort, want breed is de weg die tot het verderf leidt. En Heere, open onze blinde zielsogen daarvoor, voor dat gevaar waarop wij terecht zijn gekomen krachtens onze geboorte, en waarop de duivel ons probeert te verleiden, of door een engel des lichts, of door allerlei werelds vermaak, maar dat wij dan toch een halt toegeroepen zullen worden, opdat wij, voordat het te laat is, mogen vluchten naar die enge poort, naar dat kleine smalle poortje, om in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof verenigd te mogen worden met Christus. En zo op die smalle weg, die tot het eeuwige leven leidt, ook onze voetstappen te mogen letten. En te mogen letten op het woord van u. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, om het donker op te doen klaren. En Heere, dan wilt u toch ook juist op die smalle weg doen delen in uw blijdschap, zoals we dat ook gelezen hebben in onze tekst, waar u ook om bidt, opdat ook uw kerk mag delen in de blijdschap die u hebt, de blijdschap van Christus. En Heere, wilt gij geven dat wij het mogen zien, dat die blijdschap een eeuwige blijdschap is, en dat die blijdschap zo onderscheiden is van de blijdschap, de zogenaamde blijdschap in deze wereld, die voorbij gaat, die tijdelijk is. En Heere, dat is een blijdschap die Gods kinderen toch soms mogen smaken, terwijl ze op de puinhopen van hun leven zitten, dat de blijdschap des Heren hun sterkte is. En zou u dat willen geven aan allen die zo beproefd en aangevochten worden in het midden van de gemeente? En dan bidden we u ook voor uw kerk. Ja, de kerk hier in Nederland die zo verdeeld en verscheurd is. Die kerk die ook zo van binnenuit wordt aangevochten door allerlei dwalingen en discussies. Waar heel veel tijd aan verspild wordt. We bidden u, Heere, of gij toch verootmoediging en bezinning wil geven. Opdat wij ons niet laten verleiden om zoveel tijd aan zoveel zaken te besteden die het er niet toe doen. En wij bidden u of gij toch uit genade ons wil terug laten keren tot het spoor van uw woord, ook onze kerken, Heere. Ook in het licht van de komende synode. We bidden u ook voor de afgevaardigden. Geef ze wijsheid en leid ze door uw geest en door uw woord. We bidden u ook voor uw kerk wereldwijd. Gedenk zendelingen, evangelisten. Wilt gij hen helpen om uw woord te verbreiden? Ook onze broeder in Gent die we steunen. We danken u dat we horen dat het goed mag gaan in Gent. Dat er ook meer bezoekers mogen komen. Wilt u hem bekwaam maken en sterken in zijn arbeid. En dat hij vreugde mag hebben en vrucht mag ontvangen op zijn arbeid. En goedkeuring. En geef onze liefde tot het evangelisatiewerk ook in Gent. En wij bidden u of gij ook met uw kerk wil zijn. Daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Het is deze week ook een bijzondere week om daarbij stil te staan bij uw vervolgde en verdrukte kerk. En u roept het ons ook toe om zo met die kerk te mee te leven alsof we mede gevangen zijn. Gevangen onder die druk en onder die vijandschap die ze moeten ondervinden. We bidden u voor de voorgangers of gij hen volharding wil geven. En ook de vijanden, of gij een bekering wil schenken, die dictaturen, die geen vrijheid geven aan de christelijke kerk, wilt u ze omverwerpen, Heere, zodat hun ook de vrijheid vergund wordt om bijeen te komen. Heere, we bidden u in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Ontfermt u zich over uw verbondsvolk en sta over haar op en breng haar tot bekering. Opdat zij de vrede mogen zoeken bij die grote vredestichter, de Heer Jezus Christus. En dat de oorlog ook ten einde mag komen. We dragen ook de Palestijnen aan u op die op de vlucht zijn. Heere, neem toch de vijandschap uit hun hart. En geef toch dat zij samen met het volk Israël op vredespad terecht mogen komen. We bidden u dat ook voor het arme volk van Oekraïne. Wilt u geven, Heere, dat die oorlog eens ophoudt en dat er vrede gesloten wordt. En dat er recht gedaan wordt. Ja, Heere, gedenk zo wereldwijd waar grote zorgen zijn. We bidden u dan ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Of gij hen wilt helpen in het regeren. Ook nu er weer plannen zijn om tot een nieuw kabinet te komen. Heere, geef toch dat onze verwachting niet mag zijn van mensen, maar van u, de koning der koningen. Heere, zegen hen, zegen ons koninklijk huis. Zegen ook hen die uw getuigenis laten horen in allerlei vergaderzalen. Wilt u hen ook vrijmoedigheid geven om op te komen voor u en uw eer ook in ons vaderland. We bidden u voor hen die in het onderwijs werken. Help hen, geef Heere, dat zij voorbeelden mogen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat ook onze kinderen geleid mogen worden tot die grote meester, de Heere Jezus Christus. Zegen daartoe ook de opvoeding van onze kinderen. Al het werk in het midden der gemeente dat gedaan wordt om ons in aanraking te brengen met het woord. Heere, wilt gij toch uw geest, uw dauw laten neerdalen op de gemeente, opdat de gemeente tot bloei mag komen, niet wat de kwantiteit betreft, maar wat de kwaliteit betreft. Maar ook als het gaat om het toebrengen van mensen van buitenaf, opdat de wereld zou mogen zien dat gij uw naam verheerlijkt in het midden der gemeente en dat uw eer mag opklimmen uit het stof in de bekering van zondaren. Ook vanavond weer, Heere, help ons toch. En wilt u de duivel het zwijgen opleggen en ons genadig vergeven alle zonden die ons hebben aangekleefd en stelkens weer aankleven. En dat om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 20 en daarvan de versen 1, 3 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. 1, 3 en 5 van Psalm 20. zingen wij straks als tussenzang Psalm 56, vers 6. Er staat wel een andere volgorde op het bord, denk ik. Dus organist, straks eerst 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en dat als tussenzang. Het zesde vers van 56. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van de D-Day. 6 juni 1944. De Decession Day. Dat betekent het eigenlijk. En het woordje decession, dat betekent beslissend. De beslissende dag. Het is het moment dat de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog neerdaalden op Normandië, aan de kust van Frankrijk. Misschien bent u er wel eens geweest. En dat was een beslissende dag in de oorlog. Want als ze toen verloren hadden, dan zou dat heel wat consequenties hebben gehad voor Europa. Dan zou bijvoorbeeld het IJzeren Gordijn veel verder uitgestrekt zijn, want de Russen waren ook al bezig, vanuit de oostkust natuurlijk, om Duitsland te verdringen. En toen dan die dag plaatsvond, dat weten we allemaal, toen heeft dat vele duizenden geallieerden het leven gekost. Maar ze hebben toen wel de Duitse barricades kunnen doorbreken. En eigenlijk werd toen de Victoriedag aangekondigd. Die had nog niet plaatsgevonden. Dat zou pas na maanden plaatsvinden in mei 1945. Maar ze zagen er wel naar uit. Maar u weet dat, en zeker de ouderen in ons midden, die weten dat Hitler toen in die tijd nooit zo erg tekeer is gegaan als juist het laatste oorlogsjaar. En kon je dan wel spreken van een beslissende dag? Kon je dan wel spreken van een dag van een beloofde overwinning? Als er dan nog zoveel gruwelijke dingen plaatsvinden? Nu wordt de hemelvaart van de Heere Jezus ook daar wel eens mee vergeleken, met die D-Day. Dat was een beslissende dag. Wij lezen dat de duivel als een bliksem uit de hemel wordt gestuurd. En dat de duivel eigenlijk weet dat zijn beslissende uur aangebroken is. Het is de overwinningsdag. Maar die kerk bevindt zich nog wel in bezet gebied. En die kerk heeft nog steeds last van die bezetter, de duivel. En juist omdat hij weet dat zijn laatste uur geslagen is, zal hij er alles aan doen om zoveel mogelijk kapot te maken. En heeft hij het juist gemunt op Gods kerk op aarde. En hoe merkt Gods kerk dan dat toch die zogenaamde D-Day heeft plaatsgevonden, die beslissende dag, die hemelvaartsdag? Nu, dat kunnen ze merken aan de vrucht van de voorbeden van de Heere Jezus in de hemel. En daar willen we dan bij stilstaan, en dan in het bijzonder het aspect dat hij bid voor de bewaring van de zijnen. En dat schrijven we boven de prediking. Christus beden om de bewaring voor de zijnen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij hun positie. Dus dat is de positie van die kerk in bezet gebied, zou je kunnen zeggen. Ten tweede hun kwetsbaarheid. En ten derde hun voorrecht. Dus Christus beden om de bewaring van de zijnen, hun positie, hun kwetsbaarheid en hun voorrecht. We hebben onze tekst genomen uit het zogenaamde hogepriesterlijk gebed. We zijn bijzonder bevoorrecht, gemeente, dat de Heere ons dit gebed heeft overgeleverd. Want jongens en meisjes, jullie weten dat de Heere Jezus nu in de hemel is. En dat de Heere Jezus echt werkzaam is in de hemel, voor het aangezicht van zijn Vader. En een van zijn werkzaamheden, dat is het gebed. En wij weten ook wat hij bidt. Dat kun je ontlenen onder andere aan Johannes 17. En als je Johannes 17 zo grosso modo eventjes zo bekijkt, dan is het zo dat het eigenlijke gebed pas begint bij onze tekst. In vers 11. In de versen 1 tot en met 10, dan begint hij te spreken met zijn Vader. En eigenlijk is dat ook bidden. Ben je je dat bewust, als je je knieën buigt en gaat spreken, dat je spreekt met een heilig God? De Heere Jezus is dat zich heel erg bewust geweest. Het moment waarop de Heere Jezus dit doet, dat is vlak voor zijn lijden en sterven. Waarschijnlijk op het tempelplein. Tempelcomplex was tijdens de paasdagen dag en nacht open. Dus je kon er als pelgrim altijd terecht. En ik zie het daar zo voor me dat hij met de kring van zijn discipelen op een van de plekjes zich bevindt van het tempelcomplex. En zijn ogen opheft naar de hemel, de Joodse gebedshouding, om zo te gaan spreken met zijn Vader. En aan het eind van dit gebed, dan lezen wij het verlangen van de Heer Jezus. Als hij uitspreekt in vers 24, Vader, ik wil zo graag dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dat wil ik toch zo graag. Hij verlangt zo naar u, kind van God. Nog veel meer dan u wellicht naar hem verlangt, verlangt hij naar u. En toch is het nog niet zo ver. Die kerk bevindt zich nog op de aarde. En daar gaat vers 11 tot en met 16 over. En dan bidt hij voor die kerk. Hij zegt in vers 11, u kunt gewoon meelezen. Het is nogal een lange tekst, gemeente, daarom is het ook makkelijk als je meeleest. Dan volg je de preek ook het beste. Ik ben niet meer in de wereld. Hé, zegt iemand, hij is er toch nog, zei u net. Hij is toch nog op het tempelplein. Nou, dat heb je heel scherp opgemerkt. Maar hij spreekt hier ook profetisch. Hij weet dat het, en laat ik het nou eens een beetje wereld zeggen, een succes gaat worden. Wat hij gaat ondernemen, als hij straks gaat lijden, gaat sterven. Hij weet dat hij op zal staan. Hij weet dat hij naar de hemel zal gaan. En hij grijpt daar als het ware al op vooruit. Ik ben niet meer in deze wereld. Maar deze zijn in de wereld. Kijk, en daarom is dat gebed ook voor ons zo actueel, gemeente. Dat geldt voor Gods kerk. Allereerst natuurlijk bedoelt hij met deze zijn discipelen. Dat bedoelt hij eigenlijk te zeggen in vers 9, als hij zegt, ik bid niet voor deze wereld, maar ik bid voor hen. Allereerst dus voor zijn discipelen. Maar ook in zijn discipelen voor zijn uitverkoren kerk. Maar die discipelen die zijn in deze wereld. Net zoals de kerk vandaag. Met een hele speciale opdracht. Jongens en meisjes, welke speciale opdracht heeft de kerk hier op aarde? Je kunt ook gerust zeggen, welke speciale opdracht heb jij hier op de aarde? Misschien heb je al nagedacht over wat je graag wil worden voor beroep. Maar welke speciale taak heeft de Heere voor jou op deze aarde? Nou, dat is om zijn getuige te zijn. De discipelen, die hebben hem echt gezien en gehoord. En zij vertegenwoordigen eigenlijk alvast wat straks die kerk in deze wereld zal gaan doen. Om zijn getuigen te zijn. Maar deze zijn in de wereld. Het is echt de bedoeling niet dat Gods kerk zich terugtrekt uit deze wereld. Dat zij zich bijvoorbeeld terugtrekken in een klooster, in een commune, in een isolement. Nee, ze staan echt met hun beide voeten in de wereld. Gewoon als leerling en als werknemer, als werkgever, als buurman, hoe dan ook. Je staat midden in de wereld. O, eens, maar je bent niet van de wereld. En dat zullen ze toch wel aan je merken. Of niet soms? Als christen en getrouw dwars door de stad ijdelheidskermis moeten trekken. Want de smalle weg loopt nou eenmaal tussen die stad. In die stad. Zoals je ook wel eens moet winkelen. In Gorkum bijvoorbeeld. Als je kleren moet kopen. Ja, dan moet je nou eenmaal doorheen. En dan merk je wel. Wat een wereldse stad is dat. Wat een wereldse muziek in die kledingwinkels. En zo was het met christen en getrouw ook. Er was net die dag ook markt. In de stad ijdelheidskermis. En ze probeerden producten aan te smeren. Maar ja, christen en getrouw hadden daar geen interesse voor. Bovendien spraken ze een andere taal. En hadden ze andere kleding aan. Wat zijn dat voor vreemde mensen die vandaag op de markt lopen. Die dwars door de stad ijdelheidskermis gaan. Ja, dat zijn pelgrims. En ze worden op een gegeven moment ook gevangen genomen. En christen wordt zelfs gedood. Heb je dat ervoor over? Merken ze dat ook aan u, aan jou? Wel in deze wereld, zo zegt de Heer Jezus, met een bijzondere taak. En die positie markeert hen in het bijzonder, omdat de Heer hen het woord heeft gegeven. Dat woord, dat bepaalt hun levenswandel. Ze zijn hemelsgezind. Dat staat ook zo prachtig in Filippenzen. Dat uw wandel zij in de hemel. Daar staat het woordje domicilie. De schippers onder ons die weten wat dat is. Als je in een vreemde omgeving komt, dan vragen ze, waar komt u dan vandaan? Dan zegt u, ja, ik kom uit Werkendam. Dat is mijn domicilie. Dat is mijn woonplaats. Nou, zo is het eigenlijk ook met een echte christen. Een echte christen die woont wel hier op de aarde, maar zijn domicilie is in de hemel. Ik weet nog goed, jongens en meisjes, dat wij een paar dagen gingen fietsen in Friesland. En toen woonden wij nog in Barendrecht. Toen waren we de weg kwijt. En toen kwamen we een man tegen. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zal eventjes aan die man vragen naar de weg. Dus ik vroeg aan die meneer van, woont u in deze omgeving? Ja, zegt hij, mijn huis staat daar. Maar mijn hart ligt daar. En toen wees hij naar een molen. Oh ja, zeg ik, hoezo dan? Nou, daar ben ik dagelijks. En ja, dat is mijn werk, maar dat is ook gelijk mijn hobby. Daar ben ik zo graag. Daar ligt mijn hart. Ja, ik woon daar, maar mijn hart is in de molen. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, dan lijkt u een beetje op mij. Oh ja, zegt hij, hoezo dan? Nou, zegt hij, ik woon in Barendrecht, dat zei ik tegen hem. Maar mijn hart ligt daar. Is dat bij u ook zo? In de hemel, bij de Heere. Dat is toch de roeping van Gods kerk? Dat is toch de positie van Gods kerk? En dan zegt de Heer Jezus, ik kom tot u. Dat is bidden. Komen tot God de Vader.
Hij zegt het immers, Heilige Vader, zo spreekt hij God aan. Prachtige uitdrukking, vindt u niet? Dat lijkt een beetje van onze Vader die in de hemelen is. En dan zegt de catechismus zo prachtig bij die toevoeging, opdat we niet aards van God zouden denken, dat we niet op een gelijkvloerse wijze met God zouden spreken alsof het een vriendje zou zijn. Het is een heilige Vader. Zo spreekt de Heere Jezus God aan. Ja, Hij mag dat. Waarom, jongens en meisjes? Waarom mag Jezus God Vader noemen? Ja, dominee, Hij is toch de Zoon van God. Inderdaad. Maar Hij zegt het ook vanuit de positie als borg en middelaar. Hij zegt het ook namens zijn kerk. Heilige Vader, in Christus mag een kind van God met alle schroom en met eerbied God zo aanspreken. Heilige Vader, u kent wel misschien die anekdote van McShane. Toen hij op reis was naar Israël, was hij op een gegeven moment in een hotel in Egypte. En als hij dan ging eten, dan had hij de gewoonte om hardop te bidden. Zomaar in het restaurant. En vlak bij zijn tafel zat een vrouw die ook ging eten. Het was ook een Engelse. En toen begon McShane te bidden. Heilige Vader. Zo begon hij. En die vrouw die zei later, er ging als het ware een trilling door me heen toen hij op die manier God aansprak. Zo eerbiedig. Zo teer. En dan vervolgen wij onze tekst. Bewaar hen in uw naam. Dat is dus ook de positie van die kerk. Het eerste wat we genoemd hebben is dat ze dus in deze wereld zijn. De andere positie, dat is dat zij bewaard worden in deze wereld. Dat woordje bewaren is belangrijk in onze tekst. Bewaren zou je allereerst kunnen uitleggen met conserveren. Als je nou thuis eventjes naar de voorraadkast gaat, jongens en meisjes, dan moet je even een pakje koffie pakken. Ja, dan vacuüm verpakt hoor. Want je hebt natuurlijk ook van die pakken, daar zitten de bonen in, hè, los. Maar een vacuüm verpakte koffie. Of een pot wat vacuüm gesloten is. En waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat vacuüm verpakt? Ja, dat is natuurlijk om het bederf tegen te houden. Dat het niet verschimmelt of bederft. Nou, dat betekent dat woordje bewaren. Gods kinderen worden bewaard. Gods kinderen, met eerbied gesproken, zijn vacuüm verpakt. Zij zullen door de voorbeden van Christus niet meer bederven. Zodanig bederven dat ze alsnog voor eeuwig verloren zouden gaan. Maar het woordje bewaren betekent ook beschermen. Beschermen tegen aanvallen van binnenuit en van buitenaf. Daar kom ik straks nog wel even op terug in mijn tweede gedachte. Maar het gaat mij in mijn eerste gedachte even om die positie. Dat zij beschermd worden tegen die geestelijke Hitler, weet je wel. Hitler die er alles aan deed toen de D-Day had plaatsgevonden om zoveel mogelijk stuk te maken in de landen die hij bezette. Nooit is de oorlog zo erg geweest in België en in Nederland als aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En daar staat er iets moois bij. Bewaar ze in uw naam. In uw naam. Misschien ken je die tekst wel. Misschien is het uw trouwtekst wel. De naam des Heren is als een sterke toren. De rechtvaardigen zullen daarheen vlieden en veilig zijn. Dat is een prachtig beeld. Bij ons in de omgeving in Driebergen heb je allemaal kastelen. En dat waren vroeger kasteelheren. Die hadden om dat kasteel heel veel land. En die boeren die pachten dat land. En die mochten natuurlijk ook leven van de opbrengst. En een deel moesten ze afstaan aan die kasteelheer. Maar die kasteelheer die beloofde hen ook bescherming. Bewaar ze in uw naam. Als dan zo'n boer last had van rovers en ze werden bedreigd, dan kon zo'n boer vluchten naar zo'n kasteel. En dan werd zo'n boer met zijn gezin binnengelaten en dan ging die ophaalbrug omhoog. En dan hadden ze bescherming bij die heer, bij die kasteelheer. Bewaar ze, heren, in uw naam. De naam des Heren is als een sterke toren. En de rechtvaardigen zullen daarheen hun vluchten. En ze zullen daar veilig zijn. Bewaar hen in uw naam. Dat is die naam des Heren. Dat is Jehovah. Dat is die naam die betekent ik ben er. Ik ben er. En had Jezus dat niet gezegd? Ziet, ik ben met u lieden. Alle de dagen tot aan de volleinding deze wereld. Ik ben er. Als je naar dat moeilijke gesprek toe gaat. Dat de dokter zegt, ja, dan en dan krijgt u de uitslag. Ik ben er. Als je examen moet doen. En je staat er niet zo best voor. En je mag toch wel zeggen, en heren, ik heb zo dikwijls gebeden of u mij helpt. Ik ben er in dat moeilijke gesprek. Ik ben er als ik toch krachtens mijn beroep in een omgeving kom waar vele prikkels op me afkomen, waardoor ik verleid kan worden. Ik ben er wanneer de duivel je 's nachts bezighoudt. Met allerlei inwerpingen. Ik ben er. Bewaar hen in uw naam. Dan het tweede, of het derde bedoel ik in hun positie. Dat is, opdat zij één zijn. Gelijk als wij één zijn. Dus, die positie van de kerk in de wereld, waarin zij bewaard worden, is een positie van eenheid. Hoor je het? Een positie van eenheid. Nou, is de kerk wel zo één? Ik had een keer een gesprekje zomaar met iemand die nooit naar de kerk ging. En we kregen op zich wel een aardig gesprek en ik spoorde hem aan om ook eens een keer naar de kerk te gaan. En toen zei hij tegen mij, dominee, welke kerk dan? Want er zijn zoveel kerken. Ja, dat is toch echt wel moeilijk, vind je ook niet, jonge mensen? Zoveel stromingen ook hier in Werkendam. Kerkendam wordt het wel eens genoemd. In Urk nog veel meer. Mijn vader zei wel altijd, ze gaan tenminste nog. Dat zei mijn vader dan. Zo is het natuurlijk ook, hè. Maar die eenheid is vooral een geestelijke eenheid en die vloeit voort uit dat gebed. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Dat is de eenheid van de drie-enige God, dat is een diepe geestelijke eenheid. En waarom is dat zo belangrijk voor hun positie? Nou, gemeente, ze moeten immers één front vormen tegen de vijand. En als die kerk verdeeld is, dan verzwakt ze. En dat geldt ook voor een gemeente. Als een gemeente intern verdeeld is, geliefden, dan zal een kerk verzwakken. Dat moeten we goed meenemen, ook met het oog op de toekomst van onze kerken, hè? Ik zei net nog in de consistorie van we moeten proberen als kerkraad ernaar te streven dat de gemeente één blijft. Ook de gemeente van Werkendam. Onder leiding van de herder en leraar van de gemeente. Geestelijk één. En dat is nou een vrucht van zijn voorbeden. Want als een gemeente door welke reden dan ook een tweedeling gaat krijgen, dan heeft de duivel veel kans om twist en tweedracht te zaaien. En dan komen er scheuren in de dijk. En dan sijpelt het water van de wereld gelijkvormigheid naar binnen. Om één te mogen zijn. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je allemaal hetzelfde militaire pak aan hebt en met je neus en allemaal dezelfde kant op kijkt. En dat er geen verscheidenheid is, dat is de variatie onder Gods kinderen. Maar wel dat je ervoor gaat, ook jullie jonge mensen. Dat je niet zegt, ja, ik ben wel lid van die gemeente, maar ja, ach, ik neem het allemaal niet zo nou. Ik denk er toch wel anders over. Dan verzwak je je gemeente. Eenheid. Dus dat is vooral dan de eenheid in de waarheid. Vers 17. We gaan naar onze tweede gedachte. Dus we hebben de positie gemarkeerd, hè? In de wereld, bewaard als een eenheid. Hun kwetsbaarheid. En dan kom ik bij vers 12. Vers 12a. Leest u maar mee, toen ik met hen in de wereld was, dus tijdens de omwandeling op aarde, bewaarde ik hen in uw naam. Zie het voor je, Jezus. Hij loopt met zijn discipelen over de aarde. Die kring was groter dan de 12 discipelen. Dat waren er echt velen die achter hem aanliepen. Er zaten natuurlijk ook naamchristenen tussen. Maar ook die volgelingen moesten allemaal bewaard worden tijdens de omwandeling op aarde. Omdat de duivel het niet alleen gemunt had op Jezus zelf, denk aan de verzoeking in de woestijn, maar ook op die onderdanen, zeker de ware volgelingen. En heren, zegt de Heer Jezus, ik bewaarde hen tijdens die rondwandeling op aarde in uw naam. En daar hebben we een paar mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld het moment dat zij in de storm terechtkwamen. En jongens en meisjes, die storm, die werd echt opgestoken door de duivel hoor. Misschien zegt je, kan de duivel dat dan? Jazeker, onder de toelating van God. Denk maar aan het boek Job. Dan krijgt de duivel ruimte om een grote orkaanwind op te zetten, waardoor het huis van de kinderen van Job opgetild wordt en neergesmeten wordt. Kijk, en op het meer van Genezeret dobberde het scheepje van Jezus met zijn discipelen en opeens stak daar een storm op. En het was echt gemunt op de Heer Jezus en zijn discipelen, dat zij ten onder zouden gaan tijdens die storm. En wat doet Jezus dan? Hij staat op en dan zegt hij, zwijg! En wat gebeurt er als er een storm langzamerhand afzakt? Dan gaat langzaam, geleidelijk aan de wind zakken. Zoals we nu ook weer horen, hè? Minder regen. Maar als je het Griekse woord zwijg daar goed leest en wat er dan gebeurt, en Jezus zegt, zwijg, dan is het in één keer stil. Dat gebeurt in de natuur niet. In de natuur gaat het geleidelijk aan. En daarom zeggen ze het ook. Wie is toch deze? Dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Tweede voorbeeld. Het is avond. Duizenden mensen zitten bij elkaar. Komt een van de discipelen naar Jezus toe. Heere, stuur ze naar huis toe, want het is etenstijd. Geeft gij hun te eten. Ja, maar dat kunnen we niet. We hebben niets voor zo'n grote schare dan 5 broden en 2 visjes. Of net andersom, dat weet ik dan eventjes uit mijn hoofd niet. En dan gaat de Heer Jezus laten zien hoe almachtig Hij is. Hij zal hen bewaren. Ook in dure tijd en hongersnood. Ook heel persoonlijk. Simon, Simon, de Satan heeft je zeer begeerd eruit te slingeren, hoor, uit de gemeenschap met God. Te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan die kostelijke woorden van de Heer Jezus. Als Hij zegt, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want er wordt wat afgerukt aan Gods kinderen. En Hij zegt het ook, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat was tijdens zijn omwandeling. Maar hij is nu ver weg, zegt iemand. Nee. Hij is dichtbij. Hij is nabij. Namelijk door zijn woord. En er staat in vers 12b het vervolg over dat bewaren. Lees maar mee. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Nou, dat is niet zo'n makkelijke tekst. Dat stukje van onze tekst. Ja, dat geloof ik wel, dominee. Wat er staat aan het begin, dat God, dat de Heer Jezus hen bewaard heeft en dat niemand verloren gaat behalve de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld is. Ja, de Heer Jezus bewaart dus de gegevenen des vaders. Dat zijn de uitverkorenen. Maar aan de verkiezing Gods is ook een andere kant, hè. Wij leren wel de dubbele predestinatie. Dat er een verkiezing en een verwerping is. En daar kan iemand soms heel benauwd onder worden. Zeker als de duivel je daarmee plaagt. Je bent geen uitverkorene. Daarom heeft het geen zin om in de kerk te zitten. Daarom heeft het geen zin om het woord te onderzoeken en te bidden. Je bent een verworpene. Maar zo moet je die tekst hier niet lezen. Al is het wel een besluit Gods. Maar Judas is ten volle verantwoordelijk voor hetgeen hij deed. En als de Heere Jezus tegen Judas zegt, verraad gij de zoon des mensen met een kus, Judas. Dan is dat een laatste appel op het hart van Judas. Om ook net als Petrus naar buiten te gaan en bitterlijk te wenen. En berouw te tonen en zijn zonden te belijden. En te smeken om vergeving. Maar hij is wel verloren gegaan. Dat staat hier heel duidelijk. Opdat de schrift vervuld worden. Dat degene die met mij gegeten heeft aan de tafel, dat die verloren zou gaan. Maar dat markeert juist de kwetsbaarheid van de kerk. Die kwetsbaarheid, dat is onze tweede gedachte, nietwaar, die zit hem vooral in 2 zaken in onze tekst. Dat heeft te maken met de haat van de wereld en de macht van de boze. We kunnen dat lezen in onze tekst. Staat immers heel duidelijk in vers 14. En de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Ja, waarom haat de wereld Gods kerk? Dat staat er, hè? Ja, wordt u gehaat door de wereld? Of zeggen ze van, ah, dat is toch wel zo'n leuke christen. Want je kunt met hem overal over praten. Overal. Echt waar. Die is tenminste niet zo benauwd. Of word je gehaat? Ja, dat staat hier wel, hè. En waarom eigenlijk? Waarom haat de wereld eigenlijk de kerk? Ja, dat staat ook in de tekst. Omdat zij ook de Heer Jezus haten. Omdat de Heer Jezus ook niet van de wereld is. En waarom dan eigenlijk? Want ja, Christus heeft toch niet anders dan goed gedaan. Hij heeft mensen beter gemaakt. Hij heeft gezorgd voor een grote maaltijd. En hij is zelfs gekomen om te zoeken wat verloren is, om zalig te maken. En dat je dan gehaat wordt. En als het goed is, dan zal een christen toch ook alleen maar goed willen doen in deze wereld. Want ja, het moet natuurlijk niet zo zijn, gemeente, dat het is zoals Tijl Uiderspiegel zegt, ze hebben allemaal een ekel aan mij. Maar ik heb het er wel zelf naar gemaakt. Snap je? Nee, zo moet het niet zijn. En dan zal ik u het antwoord geven. Omdat er staat in die voorbeden dat zij het woord hebben ontvangen. En daarom worden ze gehaat, gemeente. Want als het goed is, dan doet een ware christen altijd een beroep op het woord. En dan op zo'n manier dat dat voor hen absoluut gezag heeft. Dat is maar niet zomaar een mening. Want dat is natuurlijk heel populair in onze samenleving. Je moet voor iedereen respect hebben. En iedereen heeft zo zijn mening. En als u als kerkmens een bepaald principe uitdraagt, en dan zal je ook misschien wel respect ontvangen. En dat is goed, dat is mooi. Maar als je dan vervolgens zou gaan zeggen, en dat dient u ook zo te zien. En u hoort ook zo te leven. Nou, dan moet je eens opletten wat de reactie is. Ja, u legt dat mij op. En daar ben ik niet van gediend. Maar je hebt, als het goed is, zijn behoud op het oog. En dat is overal zo, in allerlei verbanden. Kijk, en daarom, jonge mensen, ik heb dat wel eens meer gezegd, misschien wel in je midden. Je moet niet zeggen van, ja, dat is mijn mening, als je een bepaald principe uitdraagt. Maar je staat veel sterker als je zegt, dat staat in de Bijbel. Ken je je Bijbel? Kijk, en daarom haat de wereld Gods kind. Dat zijn onverdraagzame mensen. Maar ten diepste hebben ze het behoud op het oog. Als het goed is. Het tweede, dat is de boze. Wie is dat, jongens en meisjes, de boze? Nou, beweeg je lippen maar, als je het weet. Dat is de duivel, hè? Het woord duivel is Grieks. Dat betekent diabolos, die alles verdraait. Dan moet je maar eens opletten. Hij zegt tegen Eva, zeg, jullie mogen niet van alle bomen eten, hè? Nou, hij verdraait de waarheid, want God had juist gezegd, je mag alle bomen eten. Behalve van die ene. Uit liefde. Verbied ik je dat. Mag je je gehoorzaamheid bewijzen. Zo verdraait de duivel altijd weer de woorden, hè. Ook van de Bijbel. En dan dat andere, dat is Satan. Dat is het Hebreeuwse woord voor de duivel, zou je kunnen zeggen. Dat is tegenstander. En dat maakt er kwetsbaar uit dat ze te maken hebben met een behoorlijke sterke tegenstander. En die tegenstander die heeft twee manieren om de kerk te bestrijden. Dat is list en geweld. List, dat is door slimmigheid. Door heel vriendelijk te zijn. Door, jonge mensen, de duivel is heel vriendelijk, hoor. Echt. Hij heeft een masker op. En hij biedt jou een snoepje aan. Maar Jacobus Koelman zegt, in dat snoepje zit een klein druppeltje gif. Dat is natuurlijk de zonde. Hij gaat de zonde echt niet voorstellen als iets waar je aan ten onder gaat. Wel, nee. Maar hij gaat de zonde voorstellen als iets wat leuk is. Wat je voordelen kan opleveren. Als een snoepje. Maar als je het inslikt, dan zul je de gevolgen wel ondervinden. Door list. Door iemand op de preekstoel te krijgen die de waarheid niet verkondigt. Als een engel des lichts. Door list. Door omkoperij bijvoorbeeld. Door list. En als hij het niet voor elkaar kan krijgen door list, dan doet hij het door geweld. Als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Door een dictatuur die de kerk vervolgt. Of doordat je uit een appgroep wordt verwijderd op school. Omdat je niet mee wil doen met klieren of met pesten van die ene leerling, weet je wel. En dat je uit die appgroep wordt weggelaten. Met geweld. Dat je zelfs je ontslag moet krijgen. Omdat je vasthoudt aan je principe. En wat maakt dan de kwetsbaarheid uit van die kerk in die wereld tegenover de boze? Nou, dat is hun zwakheid. Echt. Want ze zijn van zichzelf klein van moed. Klein van krachten. Echt waar, hoor, jonge mensen. Gods kinderen zijn geen krachtpatsers. Echt niet. En je moet echt niet denken dat het allemaal mensen zijn die altijd in de toppen zich bevinden van het ware geloof. Dat gaat op en neer. En ze zijn echt niet zo standvastig vanuit zichzelf, hoor. Ze worden zomaar verleid door een dienstmeisje. Jij hoort er ook bij hem die net gevangen genomen is. Zo'n dienstmeisje. Nee hoor, nee, absoluut niet. Nou, daar gaat hij voor de bijl. Petrus. De rotsman. Nee, ze zijn echt niet altijd zo leidzaam, hoor. Als er moeilijkheden in hun leven komen, dan moet je eens opletten welke zaden van opstand er dan boven komen uit het hart van een kind van God. Hè? Daar heb ik het over, hè? Van die kerk hier op aarde. De kwetsbaarheid van de kerk zit hem in de zwakheid van zichzelf. Ze kunnen niet één ogenblik staande blijven. Lees de psalmen er maar op na. Denk aan de uitleg van de catechismus, leidt ons niet in verzoeking. Ze kunnen niet één ogenblik in eigen kracht staande blijven. En wat levende zaden van wereldsgezindheid en van eigen liefde en van biddeloosheid en geestelijke luiheid ook nog in het hart van misschien wel het liefste kind van God. Kwetsbaarheid, gemeente. En toch vallen ze allemaal onder die voorbeden van de Heere Jezus. En dat zullen ze ondervinden. Ze zullen ondervinden wat we samen eerst gaan zingen. Met Psalm 56. En daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 56... Gemeente, ik vind dat er heel fijn geluisterd wordt. Vanochtend ook al. Het is echt stimulerend voor een dominee. Ook jullie kinderen. We zijn bij onze derde gedachte. Hun voorrecht. Want het is een heel groot voorrecht natuurlijk. Wanneer je door genade mag weten. Ik val onder de voorbeden van die trouwe, biddende en dankende overpriester in de hemel. Dat je dwars door de hemelen heen mag zien. En dat je zegt, daar is er één die voor me bidt. Ik kan niet meer bidden, Heer. Maar ik mag toch wel weten dat er één is die voor me bidt. Ik weet nog wel dat 's nachts een keertje mijn vrouw, mijn eerste vrouw dan, mij wakker maakte in haar strijd. En zei, bid jij dan eens voor me. En tegen haar zei ik, zeg maar, ik kan ook niet bidden. Ik zeg maar goed, ik zal een kort gebed doen. En toen bad ik, Heer, wilt gij voor haar bidden? Daar gaat het om, hè. Dat is een groot voorrecht, gemeente. En daar wil ik op wijzen. Het eerste waar ik dan op wil wijzen is die gij mij gegeven hebt. Dat is een groot voorrecht om te weten een gegevene des vaders te mogen zijn. Dat heeft de vader gedaan al van eeuwigheid. De vader die heeft gezegd, hoe moet ik ze toch brengen in de gemeenschap met mij en hen geven het gewenste land? Hoe kan dat nou? Ze hebben gezondigd tegen mij. Ik moet ze straffen. En toen heeft de zoon gezegd, zie, ik kom. En toen heeft de vader zijn uitverkorenen aan de zoon gegeven. Dat is het eerste voorrecht. Een gegevene des vaders te mogen zijn. En van die gegevene des vaders, dat is het tweede voorrecht, wordt gezegd, en niemand zal uit hen verloren gaan. Voor hun eigen waarneming, dan denken ze, oh, ik ga nog verloren. Maar je gaat niet verloren hoor. Echt niet. En maar er staat er wel, één van hen ging wel verloren. Judas, ja, dat is zo. En er staat er ook van dat hij niet voor de wereld bidt. En ik zit vol werelddominee. Ja, dat is het hem juist. En dat moet je ook goed lezen, hè. Als je van de wereld blijft en je erin sterft, dan bidt de Heer Jezus niet voor je, hoor. Maar er staat ook nog een belofte voor degenen die nog onbekeerd zijn in Johannes 17, hè. Van, en ik bid ook voor hen die nog in mijn woord zullen geloven. Daar gaat het dus om. Ja, maar die uitverkiezing. Je moet niet met de uitverkiezing beginnen. God die begint ook niet je te benaderen vanuit de uitverkiezing. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Niet het verkorene. Ja, achteraf blijkt dat een verkorene te zijn. Maar hij zoekt het verlorene, gemeente. En die dragen dan wel de kenmerken van de verkiezing, zoals onze Dordtse leerregels dat zo mooi zeggen in hoofdstuk 1, paragraaf 12. Het ware geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de droefheid die naar God is over de zonde, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat ga ik nu niet uitwerken. Dus dat is ook een voorrecht, hè? Dus de gegevenen des vaders, dat niemand van hen verloren gaat. En dan natuurlijk die bewaring. Christus heeft hen bewaard en zij zullen bewaard worden door God zelf. Want hij bidt, bewaar ze, heren. En dat doet hij echt. Nu is er een drieërlei bewaring. Er is een bewaring in zijn algemeenheid. Zoals we hier allemaal zitten, zijn we vandaag weer bewaard. Dat snappen we wel. Op weg hier naartoe, de Heer zorgt voor je. En dat is Gods langmoedigheid. Omdat hij niet wil dat je onbekeerd sterft en voor eeuwig verloren zult gaan. Er is ook een hele ernstige bewaring. Dat zijn de vaten des toorns die bewaard worden tot het oordeel. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn de goddelozen. En misschien denk je soms wel eens van, ze kunnen zomaar hun gang gaan. Nee hoor, echt niet. Ze worden rijp gemaakt voor het eeuwige oordeel. Maar hier gaat het om die speciale, bijzondere bewaring. Zoals we net ook gezongen hebben. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En dan nog een voorrecht. En dat is, ik heb hen uw woord gegeven. Ja, dat hebben we allemaal natuurlijk, hè? Je bijbeltje, jonge mensen. Maar niet alleen uitwendig, maar ook inwendig. In je hart. Is dat zo? Als dat nog niet zo is, smeek daar dan om de kracht van het woord bevindelijk te mogen ervaren. En dat op allerlei terreinen. Gods woord is een groot medicijnboek. Waar duizenden beloftes in staan. Voor elke situatie een belofte. En als je je in een bepaalde situatie bevindt, dan mag je echt dat woord erbij halen en je vinger erbij leggen en zeggen, Heer, ik heb echt geen kracht meer. Echt niet, ik kan het gewoon niet meer. En u hebt zelf gezegd, die het van de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zou u dat woord waar willen maken in mijn leven? De Heere oefent juist Gods kinderen in het gebruik maken van de beloften Gods. In moeilijke wegen van aanvechting en beproevingen. Ik heb hen uw woord gegeven. En dan, maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld opdat zij mijn blijdschap mogen hebben in zichzelf. De blijdschap van Christus. Wat is dat? Twee dingen. Dat is dat hij de wil van zijn Vader doet. En de zaligheid van zijn kerk. Dat is de blijdschap van Christus. En nou zegt de Heer Jezus hier. Opdat zij ook mijn blijdschap mogen hebben in zichzelf. Dus dat betekent dat Gods kinderen de blijdschap van Christus in hun hart ontvangen. Dat is een blijdschap die eeuwig is. Zo onderscheiden van de wereld, geliefden. En Paulus wekt daar Gods kinderen ook toe op. De Heere is nabij, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Kijk, en daarom zal van dat volk gelden, wat we straks gaan zingen aan het einde van deze dienst. Maar het vrome volk in uw verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Amen. Eindigen we met gebed. Heere, we willen uw naam ootmoedig dank zeggen dat u ons hebt ondersteund. En wilt gij het woord ook toepassen aan onze harten, opdat niemand van ons verloren zou gaan en zou mogen delen in de eeuwige blijdschap van Christus. Dat hebben wij niet verdiend, maar doe het uit genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van 68. graag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.